ik heb er zin in.
Mooi man, merci. Nou, goedemorgen allemaal, ook namens mij. Uitverkocht huis, zo te zien. Fijn dat er nog laatste tickets beschikbaar waren. Nou ja, maar zo hoort het hoor. De Bijbel zegt, mijn huis moet vol zijn. Dus jullie hebben keurig gehoor gegeven aan Gods roep om vandaag hier te zijn. Zijn er toevallig ook vakantiegangers aanwezig? Een enkeling misschien. Hartstikke leuk. Meer dan welkom. Lekker uitwaaien in de Achterhoek. Staat de tent nog of is die al een veldje verder opgeschoven? Mooi, mooi. Goed om te horen. Ik luisterde van de week, zeg wat over mijn muzieksmaak misschien, Suzanne en Freek. Ja, ja, ja. Onze Achterhoekse trots. Zij vertellen op een gegeven moment, of ze zingen over, op een gegeven moment over hun roots. Het liedje heet De Overkant. Dan vertellen ze over hun roots. Die liggen in de Achterhoek, al hier. En dan zingen ze over, er is maar één kroeg en maar één kerk. Ah, toen dacht ik, dat valt toch wel te betwisten. We hebben meerdere kroegen. Ik heb ze allemaal bezocht. Nee, dat is niet waar. Er staan nog een paar op mijn lijst. Maar het andere is wel waar. Er is maar één kerk. Dat is absoluut waar, want er is maar één kerk. Dat is de kerk waar Jezus Christus als Heer beleden wordt. En dat is niet alleen hier, dat is wereldwijd. De kerk is eigenlijk de optelsom van alle gelovigen samen. Dat is de kerk. Ook misschien je buurvrouw die nooit in de kerk komt, maar wel in Jezus gelooft. Zij hoort ook bij de kerk, dus er is maar één kerk. Misschien doen we het hier anders dan je gewend bent. Laat het gebeuren. Er is maar één kerk. En dat dankzij Suzanne en Freek. Nou, mooi introotje, of niet? Nou, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik van waargebeurde verhalen hou. Zoals James Bond en Mission Impossible, weet je, gewoon dat soort verhalen waar je helemaal in mee kan gaan. Dat ben ik. Ik herken mezelf daarin. Nee, al gek het op een stokje, maar ik kwam laatst een verhaal tegen. En dat wil ik eigenlijk als inleiding bij deze preek neerleggen. Straks ga je mijn thema horen, maar ik neem je eerst even mee. Het is in 5 augustus 2010... op het moment dat er 33 mijnwerkers diep in de grond aan het werk zijn in een kopermijn in Chili. En op de een of andere manier gaat er iets mis met het boren, of er vindt een verschuiving plaats. En deze 33 mensen komen vast te zitten op 700 meter diepte, op 5 kilometer van de ingang. En ze proberen aan de hand van een trappetje, wat er is, proberen ze naar buiten te komen. Maar alles is hermetisch afgesloten. Er is geen enkele toegang meer naar boven toe. En ze geven later aan dat ze leefden op blikjes tonijn. En het laatste beetje water wat ze hadden, daar moesten ze mee zien te overleven. En gedurende 17 dagen, ongeveer 2,5 week, hadden ze geen contact met de buitenwereld. Dus probeer je even in te denken, ze zitten op 700 meter diepte onder de grond, zonder voorzieningen, op 5 kilometer van de ingang, zonder dat ze het idee hebben, komen we hier nog naar boven? Gaan we hier uit deze situatie gered worden? Ze wisten niet of er een reddingsoperatie gaande was. Ze wisten niet of er naar hen omgekeken werd. Ze wisten niet of ze al opgegeven waren. Ze zeiden, dat waren de 17 meest spannende dagen van mijn leven geweest. Gewoon niet wetend of je uit die situatie gered gaat worden waarin je beland bent. En op een gegeven moment, na 17 dagen, horen ze het geluid van een zware boormachine. En op 20 meter afstand, halverwege deze zaal, op 20 meter afstand, komt een hele zware boorkop naar beneden. En die brengt eigenlijk een doorgang van boven naar beneden. En ze hebben duct tape, alles wordt gemaakt met duct tape, ook in mijn huis. Ze hebben duct tape en met duct tape schrijven ze korte briefjes en die plakken ze aan de boorkop om te zeggen, joh, we leven nog. We zijn hier nog met z'n allen in leven. We bestaan nog. Kom ons redden. Nou, wordt een hele lange gang, wordt er geboord, wordt een doorgang gemaakt en er komt weer eten, er komt weer water, er komen tijdschriften, kranten en uiteindelijk duurt die hele reddingsoperatie om ze naar boven te krijgen, duurt 69 dagen. Maar wat is nou gebeurd? Ze maakten een hele smalle doorgang. Dus van bovenaf werd er naar beneden geboord. 700 meter diep. Echt bizar diep. En ze moesten stuk voor stuk, per persoon, moesten ze in een klein liftschachtje gaan staan. En die trok hun zo omhoog. En toen dacht ik, wauw, wat zit daar een krachtig voorbeeld van het evangelie in. Weet je, God heeft als het ware doorgebroken in onze situatie, alsof hij zeg maar in onze uitzichtloosheid een gat boorde van de hemel naar de aarde toen hij zijn zoon zond. En we moeten eigenlijk allemaal stap voor stap, stuk voor stuk, persoon per persoon, in dat ene liftje stappen die ons bij God brengt. Dat kan jouw buurman niet voor je doen. Dat kan je buurvrouw niet voor je doen. Het is jouw actiebereidheid om in dat liftje te stappen en naar God toe te gaan. En Jezus is die lift. En ik vond het een geweldig mooi voorbeeld, omdat deze mensen die waren compleet afhankelijk van hun redding van bovenaf. En dat is het evangelie. Wij zijn compleet afhankelijk van onze redding van bovenaf. Ga ik je thema meedelen. Maar zoals die mijnwerkers opgesloten zaten en eigenlijk gered werden. Er was een prachtige beeld op internet trouwens, als je wilt zoeken. Superleuk, zie je hoe vaders weer verenigd worden met hun kinderen. Hoe partners hun man weer omarmen. Gewoon weet je, de hoop en het leven wat er is gebracht in die levens van mensen is fenomenaal. Het is echt, heeft $20 miljoen gekost om die mensen boven te krijgen. Het is natuurlijk elke euro waard geweest. En nee, $20 miljoen is niet elke euro waard geweest. Hou me ook scherp, hè, want ik heb jullie ook nodig. Maar goed, ik zat toen na te denken over het thema van deze preek. En in het verlengde van dat we volledig afhankelijk zijn van Gods redding voor ons herstel, heb ik het thema genoemd als volgt. De twee mogelijkheden tot redding. En waarschijnlijk zitten de battledgasten hier, dat zijn christenen op Champions League niveau. Die denken, hè, twee mogelijkheden tot redding. Ik heb altijd maar geleerd dat er één weg naar God de Vader is. Komt allemaal goed? Het is namelijk twee mogelijkheden tot redding. Jezus en Jezus alleen. Punt. Ja, heb ik jullie weer terug? Goed zo, goed zo. Nou, dat gaan we doen aan de hand van een prachtig Bijbelverhaal. Ik zal met jullie lezen uit Lucas 7. We gaan het even tekst voor tekst gaan we doornemen. Het wordt op de beamer ook getoond. Dus als je geen Bijbel bij je hebt, lees gewoon rustig mee. Dan gaan we er even naar kijken. Lucas 7, vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem, dat is Jezus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. En Jezus werd dus uitgenodigd bij een fariseeër. En fariseeërs, dat waren extreem religieuze, toegewijde, vrome mensen. Het Oude Testament, dat kent ongeveer 613 regels, waarvan 248 geboden en 365 verboden. En dat vonden ze te weinig, dus de fariseeën hebben gezegd, weet je, we gaan er nog een paar regels bij bedenken. Want we willen gewoon even lekker, het ons lekker moeilijk maken. En ik sprak afgelopen vrijdag nog met iemand, die was in Israël geweest. En hij vertelde, dat zijn de orthodoxe joden, die lopen gebogen over straat, omdat ze niet willen dat ze hun blik op de wereld kunnen richten, in angst dat ze verleid zouden kunnen worden. Dus super toegewijd, super religieus, super vroom. Alleen Jezus heeft er wel een mening aan gehangen, aan die houding. Hij zegt op een gegeven moment, jullie fariseeërs, jullie zijn witte graven. Dat betekent, aan de buitenkant zie je er goed uit, maar van binnen ben je vol van dood. En ik dacht, nou ja, weet je, misschien heb je wel eens een beoordelingsgesprek op je werk gehad. Dus nou, Klaas, ga lekker zitten. Ja, je ziet er goed uit, aan de buitenkant ziet er allemaal goed uit wat je doet, maar van binnen is het echt een puinhoop. Nou, dat is niet een compliment waar je mee naar huis wil gaan. En toch zegt Jezus, ik wil bij die fariseeën zijn. Daar zit een hele mooie les. Als je Jezus uitnodigt, zal hij nooit aan je voorbij gaan. Ook als je een fariseeër bent, zal Jezus nooit aan je voorbij gaan op het moment dat je hem uitnodigt in je leven. Maar goed, er komen nog meer mensen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Deze vrouw wordt in de Bijbel omschreven als zondares. Dat is een hele keurige vertaling voor eigenlijk een prostituee. Zij verkocht zichzelf voor geld aan mannen. Zij gaf eigenlijk het mooiste wat ze had, was zichzelf. Gaf ze weg voor een paar knaken. Zij was een prostituee, zij is het toonbeeld van een goddeloos leven. En op een gegeven moment zie je dus dat er twee mensen in de buurt van Jezus zijn. Aan de ene kant heb je een super vrome, toegewijde fariseer. En aan de andere kant heb je een prostituee, het toonbeeld van een goddeloos leven. En toch, één van die twee gaat het hart van Jezus raken. Laten we verder kijken. De vrouw ging achter Jezus staan, aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Ik weet niet of je zelf wel eens gehuild hebt, maar dit is geen huilen meer. Dit is breken. Dit is breken aan de voeten van Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat bij die prostituee alle schuld, alle schaamte, alle gebrokenheid, alle viezigheid, alle vernedering, alle ellende op dat moment eruit komt aan de voeten van Jezus. Alles kwam eruit. En ik ken iemand in mijn omgeving die is heel gevoelig. Dus als je begint te huilen, dan huilt die persoon altijd mee. En dat is een hele mooie eigenschap. Deze fariseeën niet. De fariseeën wordt sceptisch. Toen de fariseeën die Jezus had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. En Jezus kent zijn gedachten en doorziet hem en komt dan met een voorbeeld. Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig en de ander 50. Dus je hebt iemand met vermogen en die heeft geld uitgeleend aan 2 personen. En om het even in het perspectief te plaatsen, 500 denarii, even in het perspectief, is ongeveer 2 jaar salarissen. En 50 denarii is 2 maand salarissen. Dus in dat perspectief, ze hadden allebei een schuld. En omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold de schuldeiser hun beide schuld kwijt. Dan zegt Jezus, wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. En in een aantal zinnen legt Jezus de vinger op de zere plek bij de fariseeën. Het is hoogmoed versus nederigheid. Jezus draaide dus rond naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En als je een beetje een beelddenker bent, als je dit voor de geest haalt, dan zie je eigenlijk 2 uitersten. Aan de ene kant haalt een farizeeër Jezus binnen. En het is een heel gewoon gebruik dat je Jezus begroet met een kus. Al je gasten begroet je met een kus. En dat heeft hij niet gedaan. En het is een heel normaal gebruik dat je water klaarzet om je voeten te wassen. Dat je olie klaarzet om je te reinigen. Hij heeft het allemaal niet gedaan. En hij zegt, zie je deze vrouw? Jij wilde me eens een kus op mijn wang geven. En zij kuste mijn voeten. Ik heb niet eens kunnen wassen. En zij heeft mijn voeten gewast met haar tranen. En Jezus laat eigenlijk heel duidelijk zien waar de kern van het probleem bij die fariseeën zit. Eigenlijk zegt Jezus, wat heb jij gedaan om mij te eren? Wat heb jij laten zien waardoor je mij erkende? Of heb je iets laten zien waardoor ik kon begrijpen dat je me nodig had? Of heb je iets gedaan om mij welkom te heten in je leven? En het is helemaal niks. En dan draait Jezus zich naar de vrouw en dan zegt hij, daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Dus nog voordat ze om vergeving kan vragen, geeft Jezus al vergeving. Want hij zag aan haar hart dat de bekering had plaatsgevonden. En soms zijn er momenten in je leven dat je alleen maar aan de voeten van Jezus kan zijn. Dat je alleen maar kan huilen om je gebrokenheid, om de ellende in je leven. Maar God weet wat je nodig hebt. Hij ziet je hart aan. Hij weet exact wat jij op dat moment nodig hebt. En deze dame had vergeving nodig. En wat jij nodig hebt, God kan het ook geven. Maar mijn vraag aan jou is, op wie van de 2 lijk jij het meest? Op welke van de 2 personen die we hier gezien hebben, lijk jij het meest? Ben je de zondares, de prostituee? Of ben je misschien wel de fariseer? Misschien kun je met beide wel identificeren. Maar ik wil heel kort even inzoomen. Dan ga ik zo naar mijn thema toe. Wat die fariseer, wat was er nou met hem aan de hand? Want als je even naar het totaalplaatje kijkt, dan staat daar best een bijzonder iemand. En toch wist hij het hart van Jezus niet te raken. Maar kijk even naar de feiten. Hij was vroom, hij was toegewijd, hij was serieus, hij was plichtsgetrouw, hij was correct. Hij was echt een voorbeeldburger. En ons beeld is eigenlijk, God zal wel van zo iemand houden. God zal houden van de mensen die vroom en toegewijd zijn. Een toegewijde, plichtsgetrouwe, loyale en vrome christen. Zo ziet God ze graag, denken we. Maar er is een probleem in de houding bij die fariseer. En om eerlijk te zijn, deze houding zie je overal terug. Het is een universeel probleem. Je ziet het in de wereld, maar je ziet het ook in de kerk terug. En sterker nog, misschien juist wel in de kerk. En het is een houding die killing is. Het is de het valt met mij wel meehouding. De fariseer had last van de het valt met mij wel meehouding. En ik ga hem iets meer persoonlijk maken, naar ons eigen leven betrekken. Weet je, als wij ons eigen leven overzien, ik denk dat hier ook heel wat voorbeeldburgers zijn. Maar we gaan naar de kerk, we zijn er bijna wekelijks, we bidden, we geven onze tiende, we hebben een bediening, we hebben een taak, we doen niet aan zwart werk, we zijn toegewijd, plichtsgetrouw, plegen geen overspel. En een beetje bij beetje sluipt er een houding in, het valt met mij wel mee, ik heb ze slechter gezien. Want we gaan ons vaak vergelijken met andere mensen. Ik heb ze slechter gezien. En zo sluipt er een beeld in dat het met ons wel meevalt. En eigenlijk wil ik even vragen, heb jij je ooit huilend aan de voeten van Jezus geworpen? Omdat je alleen maar een beroep op zijn genade kan doen? Of ben je stiekem een beetje een fariseer die denkt, het valt met mij wel mee. En ik heb eigenlijk geleerd in de loop van de tijd dat naarmate ik langer met Jezus wandel, dat genade alleen maar noodzakelijker wordt. En wij denken soms van, weet je, als mijn leven nou redelijk goed is, dan heb ik God alleen maar nodig voor dat laatste beetje genade. Maar een gezond leven met God is dat je elke dag leeft uit de houding van die zondares, uit die houding van de prostituee, aan de voeten van Jezus. Niks zelf in te brengen. Niks in te brengen van jezelf. En er is een heel mooi woord in de Bijbel. Het is in de laatste vertaling is het eruit gehaald. Maar dit noemen we eigenlijk gewoon eigen gerechtigheid. Eigen gerechtigheid. Dus dat je eigenlijk, dat jouw houding iets toe bijdraagt aan het beeld dat God naar jou zou hebben. Ik heb een uitleg gevonden op internet. Ja, ik zeg het komt niet meer terug in de nieuwste Bijbelvertalingen. Dus ook deze uitleg is wat ouderwets, maar probeer even de lijn te pakken. Eigen gerechtigheid is de gerechtigheid die geen gerechtigheid is. Het is de gerechtigheid die den mens bij zichzelf tracht te vinden. Of te verkrijgen langs den weg van deugdzaamheid en plichtsbetrachting. Deze gerechtigheid maakt hem, naar hij meent, aangenaam bij God, daar zij hem verdienstelijk maakt. Nou, in het Nederlands anno 2023 betekent dat gewoon, alles wat jij bij wil dragen aan goede werken naar God, zijn waardeloos. Ik werk ergens naartoe, dus ik kom nog op deze uitspraak terug. Maar eigenlijk is eigen gerechtigheid een probleem waarmee we zullen worstelen totdat we naar Jezus gaan. Totdat we daar opgehaald worden of dat we sterven. Maar eigen gerechtigheid zit zo diep in ons wezen verankerd. De Bijbel roept een aantal keer op om een heilig leven te leiden. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan wordt een aantal leefregels gegeven, joh. Je zult niet stelen, let op je taalgebruik, pleeg geen overspel. Maar eigen gerechtigheid, dat is niet zozeer gericht op gedrag, maar op je karakter, op je houding. En daar waarschuwt de Bijbel eigenlijk de hele Bijbel doorheen. Zie je een rode draad. Ik wil een aantal teksten met jullie doornemen waarin we dat ook zien. Want eigen gerechtigheid was datgene waar die fariseeën last van had. En eigen gerechtigheid is dus de houding dat het met ons wel meevalt. Dat is eigenlijk eigen gerechtigheid. Het valt met ons wel mee hoe slecht we zijn. Maar eigen gerechtigheid is ook de hartsgesteldheid waardoor je Gods genade kunt verspelen. Je kunt Gods genade verspelen door eigen gerechtigheid. Laten we even kijken. Paulus die schrijft in Galaten 5 vers 4 het volgende. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, dus dat is door correct te zijn, door zelf bij te dragen, door uitmuntend gedrag te vertonen of door te vertrouwen op je eigen inzet, dan zegt hij, dan ben je van Christus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. We denken vaak dat als we eenmaal gered zijn, we kunnen nooit meer uit de handen van Jezus glippen. En toch zegt Paulus hier, er is één groot risico. Dat is als je weer op je eigen inzet gaat vertrouwen, op je eigen werken. Als je weer gaat bouwen op de wet, dan kun je dus Gods genade verspelen en van Jezus loskomen. Er is een keer een voorganger die zegt, we hangen allemaal aan het draadje dat genade heet. En dat is ook zo, maar het is ook een staalkabel. Alleen die staalkabel blijft intact zolang je vertrouwt op Jezus alleen en nooit op je eigen inzet. En Paulus die schreef deze brief aan mensen die Jezus kenden. En hij zegt, er is dus een risico dat je vanuit die connectie met Jezus, vanuit die verbondenheid, toch loskomt van Jezus en dat je genade verspeelt. Dus ga terug naar die genade, ga terug naar die houding van die prostituee aan de voeten van Jezus. In alles, in heel je leven. En Paulus die is een, hoe moet ik het noemen? Paulus was een man die heel goed zou kunnen terugvallen op alles wat hij had. Hij was goed opgeleid, hij kon mooie brieven schrijven, hij was verbaal redelijk, maar hij had een goede afkomst, een goede achtergrond. En eigenlijk zegt hij, alles wat ik met me meebracht, ik heb het als vuilnis beschouwd. Want er is maar één ding belangrijk, het kennen van Jezus Christus gaat dit alles te boven. En zo is het misschien ook voor je eigen leven. Alles wat je misschien bereikt hebt. Misschien heb je een mooie baan. Misschien heb je een mooi huis, een dikke auto. Ben je vol van wijsheid. Het is allemaal vuilnis als het niet ontstaan is vanuit de genade die God je geeft. En op het moment dat je trots gaat worden, als je gaat bouwen op je eigen inzet, je eigen werken, dan kun je loskomen van Gods genade. Loskomen van Jezus en Gods genade verspelen. Dus keer terug naar Jezus, keer terug naar die genade. In Romeinen 4, je ziet eigenlijk dat het echt een hele rode lijn is door alle brieven van Paulus heen. Zegt Paulus het volgende. Hij zegt, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou, een hele lange zin. Ik zal maar iets ontleden. Hij begint met hem echter die niet werkt. Dat betekent niet dat we allemaal een uitkering moeten gaan aanvragen. Dat bedoelt hij in dit geval niet. Hij bedoelt eigenlijk degene die niet vertrouwt op zijn eigen inzet, maar vertrouwt op degene die de goddeloze rechtvaardigt. He, de prostituee was goddeloos. Jij en ik waren goddeloos toen we Jezus leerden kennen. Maar God is degene die de goddeloze rechtvaardigt. Als je daar je vertrouwen op stelt, dan wordt je geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus je wordt rechtvaardig op grond van geloof. En niet op werken, vermeende werken of dingen die je voor God gedaan zou kunnen hebben. Joyce Meyer zegt ergens in een van haar preken, God heeft geen bordje te koop naast zich staan. Dus als je een huis te koop zet, maar God is niet te koop, al helemaal niet met je goede werken. Het is allemaal genade. Amen? Mooi, jullie worden wakker. Hey, laatste voorbeeld. Galaten 3. Galaten 3 is ontzettend leuk als je er even iets langer over nadenkt. Paulus die is natuurlijk de meester in het schrijven over genade in relatie tot onze eigen inzet. En om wat zijn toehoorders wat tegemoet te komen, zegt hij eigenlijk, ik ga vanuit een hypothese werken, vanuit een bepaalde stelling. Dus hij zegt in een bepaalde zin, stel dat. Nou, wat is dat stel dat? Daar komt hij. Een hypothese vanuit Paulus. Hij zei, als er een wet gegeven was, stel dat er een wet zou zijn die leven kon brengen, dan zouden we inderdaad rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van de wet. Oké, dus hij zegt eigenlijk, het kan, technisch gezien, als die wet er zou zijn, maar helaas, die wet is er niet. Want, zegt hij, de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, wie op hem vertrouwen. Dus hij zegt eigenlijk, alles wat wij doen, dat schiet tekort. Dat heeft dus de schrift, de Bijbel, onder de zonde gelegd. Dus alles wat wij inbrengen, onze goede werken, onze inzet. Misschien werk je al wel 20, 30 jaar hier in een bediening in je kerk. Alles heeft God onder de zonde gelegd. Zodat je alleen maar terug kan vallen op de genade die hij geeft. En ik heb hier een quote staan. Alles wat jij voor God doet uit eigen kracht, voldoet nooit aan Gods norm. Dat is misschien teleurstellend, maar alles wat jij doet voor God uit eigen kracht, voldoet nooit aan Gods norm. Maar ik ken het denken van de mensen een beetje. Mensen denken vaak van, maar ik wil zo graag aan God laten zien dat ik serieus ben. Ik wil aan God laten zien dat ik mijn leven met hem serieus neem. Ik wil mijn wandel met God serieus nemen. Dus eigenlijk ga ik heel erg hard mijn best doen om te laten zien dat ik serieus ben. En toch zegt de Bijbel ervan, maar alles heeft de schrift onder de zonde gelegd. Het kan nooit voldoen aan Gods norm. Er waren twee mensen die gingen bidden, een fariseer en een tollenaar. En Jezus die geeft een stukje uitleg over. Er was een fariseer die stond bij de gebedsmuur en hij hief zijn hoofd omhoog. En hij begon God te danken. Dank u Heer dat ik niet ben zoals die tollenaar hier naast me. Hij is roofzuchtig en moordend. En ik, ik ben een goed mens, ik geef mijn tiende van alles, ik vast 2 keer per week. Dank u wel dat ik niet zo ben als hij. En daarna stond de tollenaar en hij durfde niet eens zijn hoofd op te richten naar de hemel. Hij zei, Heer, God, wees mij zondaar genadig. En Jezus zegt, deze ging rechtvaardig naar huis toe. Omdat hij niet op zijn eigen inzet bouwde, maar op de genade die God geeft. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dat is het evangelie van genade. Zou je niet vast aan je eigen gerechtigheid, je inzet of je daden, maar vertrouw op Jezus en Jezus alleen. Oké, dan hoor ik je zeggen, nou Klaas, dat klinkt wel heel erg mooi. Maar het maakt dus allemaal niks meer uit wat ik doe. Dus of ik nou hard werk in Gods Koninkrijk, of ik nou mijn best doe in de gemeente, het maakt dus niks uit. Dat is iets te kort op de bocht. We gaan heel even kijken wat Paulus zegt over zijn inzet. Paulus is iemand geweest die hard gewerkt heeft voor God. Maar er zat wel een bepaalde volgorde in, een bepaalde cadans in zijn leven. En die cadans lezen we hier in 1 Korinthe 15 vers 10. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, maar niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Ik kom niet in beeld, maar ik zal nog een keer lezen. Zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gewerkt dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. En als je Gods genade geproefd hebt, dan zal het nooit zonder uitwerking blijven. Als je hebt laten vullen door Gods genade, ga je een leven leiden als gevolg van die genade. Paulus is iemand die was omvergeblazen door genade. Hij was omvergeblazen door Gods liefde. En van daaruit zegt hij, ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Gods genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. En ik bid ook over jullie uit dat je zo overdonderd zal zijn door Gods genade. Dat je terug zal keren aan de voeten van Jezus, als die prostituee. Verwonderd zal zijn over genade en dat je van daaruit verder gaat leven. Misschien ben je wel opgebrand, ben je moe, ben je toen aan vakantie, ben je klaar met dienen. Ga terug naar genade. Laat het nooit zonder uitwerking blijven. Op het moment dat je moe bent van je inzet en je werk en inspanning, ga terug naar genade. Want genade zal nooit zonder uitwerking blijven. Ik ga naar een afronding toe, want waarom wist de fariseer het hart van God niet te raken en een prostituee wel? Hij deed niks verkeerd in principe. Sterker nog, de meeste fariseeën deden meer dan van hun gevraagd werd. En waarom wist de prostituee dan wel het hart van Jezus te raken? Ik ga je heel kort laten zien in Titus. Kan die op het scherm komen? Titus 2. Dus dat Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Dat is al een hele mooie tekst. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Dat geldt voor jou, dat geldt voor je ongelovige buurvrouw, dat geldt voor je collega. Gods genade is openbaar geworden voor alle mensen. Ja, het is beschikbaar. Alleen de vraag is, wat doe je ermee? Neem je dat aanbod van genade aan? Zoals die mijnwerkers, die moesten in een liftje stappen. Zijn dat mensen die de lift niet in willen stappen? Maar het is wel voor iedereen beschikbaar. Gods genade is openbaar geworden voor alle mensen. En dan staat er, ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. En bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Dus naast het feit dat genade beschikbaar is, doet genade ook iets. Er staat, ze leert ons. Genade leert ons hoe we leven moeten. En heel veel mensen zijn bang dat als je over genade gaat spreken, dat mensen voor de katse viool gaan leven. Ah, het is toch allemaal genade. Wat ik doe, dat maakt niet uit. Maar als je genade ontmoet hebt, dan zul je gaan leven en leren door die genade. Want genade is een persoon. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de waarheid en de genade zijn in Jezus gekomen. Genade is niet een onderwerp, genade is een persoon. En genade wil je leren. Het leven met God is een leerweg van genade. En juist die genade leert je. Waar die fariseer zichzelf liet leren door de wet, laten wij ons leren door genade. En daarom roep ik je op elke dag terug te gaan naar die genade. Want die is levensveranderend. Ik ga je 3 tips meegeven aan het einde van deze dienst om te kijken hoe je een mooie week tegemoet kan gaan. 3 tips. Ten eerste, erken je schuld en het feit dat jij die zelf niet kunt inlossen. Erken je schuld en het feit dat jij die zelf niet kunt inlossen. Neem afstand van het valt met mij wel mee houding. Soms is het heel gezond om bij Jezus te komen. Ik heb niks, ik heb lege handen. Ik heb niks aan te bieden. Maar dank u wel voor uw genade. En soms is het goed om te inventariseren waar je staat. Als mensen met schulden bij een schuldhulpverlener komen, dan gaan ze eerst een balans opmaken. Joh, waar heb je je schulden? Woningbouwvereniging, nutsbedrijven, zorgverzekeraar. Maak eerst een totaalbalans op. Waar zit je schuld? En vanuit die schuld gaan we naar herstel werken. Dat is het tweede. Neem Gods genade aan. Er zijn veel mensen die blijven hangen in hun schuld. Dat is het evangelie niet. Het evangelie is erkennen dat je schuldig bent en belijden dat je gered bent. Want Jezus zegt, in mij ben je rechtvaardig. Ik heb de schuld voor jou gedragen. In mij ben je zonder zonde. En het derde is, laat Gods genade nooit zonder uitwerking zijn. Zoals bij Paulus. Paulus zegt, genade heeft zijn leven in vuur en vlam gezet. Het heeft iets gedaan met hem. Het heeft zijn leven veranderd. En hoe kan het je leven veranderen? Hoe kun je dankbaar zijn? Die prostituee nam een kruikje met olie mee, geurige olie. Zit in de Bijbel het beeld van aanbidding. Aanbid Jezus. Erken je schuld. Beleid je gerechtigheid. En aanbid hem. Die drie stappen. Als je daar deze week nou eens mee begint. Elke dag als je opstaat. Heer, ik heb niks aan te bieden. Maar dank u wel voor genade. Ik aanbid u. Drie stappen. Deze week. Ik hoor volgende week graag de resultaten. Ja? Zullen we met elkaar gaan staan? Als we de dienst gaan eindigen, dan wil ik je eigenlijk oproepen om terug te gaan naar genade. Laat die los. In Hebreeën 11 staat een hele rijtje met geloofshelden. Er zijn koningen tussen, priesters, soldaten, mensen die de tempel gebouwd hadden. Echt allemaal mensen die prachtige dingen voor God gedaan hebben. Maar er is één naam tussen. Die man deed helemaal niks. Hij deed helemaal niks. Dat is Henoch. Henoch deed maar één ding. Hij wandelde met God. En dat is misschien het belangrijkste. Niks van jou, maar jouw hand in de hand van Jezus leggen. Ja, wandelen met hem. Elke dag weer door het leven gaan. Elke dag gewoon je hand in Jezus leggen. En zeggen, Heer, ik heb niks, maar u hebt alles. Zal ik voor u danken? Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Heer, uw offer is volkomen, uw offer is volmaakt, uw offer is voldoende. Dank u wel, Heer, dat we in u rechtvaardig zijn. Wat we ook met ons meedragen aan schuld, aan last, aan gebrokenheid. Heer, aan uw voeten is het goed. En dank u wel dat we met al onze beperkingen, onze tekortkomingen bij u mogen komen. En u zegt, ik vergeef je, ik herstel je, ik bouw je op, ik geef je nieuwe hoop en nieuwe kracht. Dank u, Heer, u bent onze aanbidding waard. We prijzen uw naam. Amen.